Well, my name is Joel Williams.
Zijn naam is Joel Williams.
I'm about 30 years old.
Ik ben 30 jaar oud.
And I'm a South African American.
Ik ben een Zuid-Afrikaanse Amerikaan.
So I have citizenship in both countries and I've lived in America. Now I live in South Africa.
Dus ik ben burger van beide landen. Ik heb eerst in Amerika gewoond en nu woon ik in Zuid-Afrika.
But I preach the gospel wherever I am.
Ik predik het evangelie waar ik ook ben.
And that's what we're doing today.
En dat is ook wat we vandaag gaan doen.
So we're talking about the big picture of the Bible.
We praten over het grote verhaal van de Bijbel.
So I don't know how it is in Dutch, but in English when we talk about seeing the big picture, we're talking about seeing an overview of what we're talking about.
Dus ik weet niet hoe het is in Nederlands, maar in het Engels geven die woorden weer dat we spreken over een overzicht, het grote beeld van de Bijbel.
So, what we're looking at is the basic message of the Bible.
Waar we naar kijken is de basisboodschap van de Bijbel.
Which is the message of salvation.
En die boodschap is een boodschap van redding.
So, there are many other things the Bible teaches about.
Er zijn vele andere dingen waar de Bijbel over leert.
But we're looking at the main point of the Bible.
Maar we gaan kijken vandaag naar de hoofdgedachte van de Bijbel.
Now, the presentation we're going to use.
De presentatie die we zullen gebruiken.
It was developed by a brother named Ken Craig.
Is gemaakt door een broeder genaamd Ken Craig.
But it's just a help to walk through the story of the Bible and the message of salvation.
Het is een hulpmiddel om door het verhaal van de Bijbel te gaan en de boodschap van redding.
We can teach this without anything up on the wall.
We kunnen hetzelfde leren zonder dat we daar iets voor op de muur moeten projecteren.
Just by using the Bible.
Door enkel de Bijbel te gebruiken.
This is just to help us try to picture things in our minds as we go through it.
Dit is gewoon een hulpmiddel om ons het beeld te kunnen doen vormen in onze gedachten als we er doorheen gaan.
But we're talking about the Bible.
We spreken dus over de Bijbel.
Which is an amazing book.
Wat een heel ongelooflijk boek is.
It's actually 66 books.
Het bevat uit 66 boeken.
So you have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and so on. All separate books.
Het bestaat uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en zomaar verder. En het zijn allemaal aparte boeken.
And they're put together into one book that we call the Bible.
En die zijn allemaal samengebracht in één boek wat wij de Bijbel noemen.
Because these books were all inspired by God.
Omdat deze boeken allemaal door God zijn geïnspireerd.
Written by prophets of God.
Geschreven door profeten van God.
And it is, as a whole, the Word of God.
En als een geheel is het Woord van God.
It was written in over a long period of time.
Het is geschreven over een hele lange tijdspanne.
Approximately 1,500 years from the time Moses began writing to John ending writing.
Ongeveer een 1500 jaar toen Mozes beginnen te schrijven is en Johannes het laatste boek heeft geschreven.
That's a long time for books to be written and then all be put together as one book.
Dat is een lange tijd voor een boek om geschreven te worden en om dan samengevat te worden als één boek.
But the amazing thing is, they all tell the same story from beginning to end.
Het wonderbaarlijke daaraan is dat ze allemaal hetzelfde verhaal vertellen van begin tot eind.
It was written because of the different books by approximately 40 different authors.
Omdat er zoveel verschillende boeken zijn, zijn er ongeveer 40 verschillende schrijvers die daaraan hebben geschreven.
We don't know who wrote every single book in the Bible. We only know that they were prophets of God.
We weten niet wie precies elk boek in de Bijbel heeft geschreven, maar we weten dat ze profeten van God waren.
But we know who wrote most of them, and so we can estimate about 40 different men were writing this.
Maar van de meeste weten we het wel, dus kunnen we schatten dat ongeveer 40 schrijvers daaraan hebben gewerkt.
And yet they all tell the same story from beginning to end.
En toch vertellen ze allemaal hetzelfde verhaal van begin tot einde.
And this was on 3 different continents.
Het is geschreven over 3 verschillende continenten.
Well, I'm not sure if that's completely accurate.
Ik weet niet of dat helemaal nauwkeurig is.
The story covers three different continents. I'm not sure if they wrote on three different continents.
Dus het verhaal trekt zich uit over drie verschillende continenten, maar ik weet niet of ze op drie in drie verschillende continenten.
But these were people who came out of Egypt in Africa.
Er waren mensen die uit Egypte kwamen in Afrika.
And they were in the Middle East.
En ze waren in het Midden-Oosten.
And also Paul and others wrote from Europe.
En Paulus en anderen schreven ook van Europa.
They were traveling all over.
Ze reisden overal.
And they were with different cultures.
Waren verschillende culturen.
And yet, they all tell the same story from beginning to end.
En toch vertellen ze allemaal hetzelfde verhaal van begin tot einde.
And it was written in three different languages.
Dus geschreven in drie verschillende talen.
Mainly, the Old Testament was written in Hebrew.
Het Oude Testament is voornamelijk in het Hebreeuws geschreven.
From that it's translated into English and into Dutch and into all the other languages.
En van daaruit is het vertaald naar Engels, Nederlands en alle andere talen.
A little bit of it was written in Aramaic.
Een klein beetje ervan is geschreven in het Aramees.
And then the New Testament was written in Greek with a few Aramaic words put in here and there.
En het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven met enkele Arameese woorden daarin bevat.
So this is a very diverse book.
Dit is een heel verscheiden boek.
And yet, it tells one story from beginning to end.
Vertelt het één verhaal van begin tot einde.
And that is amazing.
En dat is wonderbaarlijk.
There is no other book like this.
Er is geen enkel ander boek als de Bijbel.
So, he just emphasizes here for us that there's one theme, even though there is from so many different time periods and writers.
Dus je wordt benadrukt, er is maar één thema, hoewel er zoveel verschillende tijden zijn en schrijvers zijn.
There's one basic message through the whole book.
Er is één basis boodschap doorheen het hele boek.
And that is God's plan of redemption.
En dat is Gods plan voor verlossing.
Which is an amazing plan.
En dat is een wonderbaarlijk plan.
God's plan for saving us from our sins.
God's plan om ons te redden van onze zonden.
Is very different from anything man would think of.
Is heel verschillend van wat de mens zou bedenken.
But it's incredible the plan that he's had from the beginning all the way through.
Maar het is ongelooflijk om te zien het plan dat God vanaf het begin tot het einde heeft gehad.
So we're going to begin by looking at a commandment that Jesus gave to his apostles.
Dus we gaan beginnen met een gebod dat Jezus aan zijn apostelen heeft gegeven.
And most of us in English, we call it the Great Commission.
En in het Engels wordt dat genoemd als de Great Commission of het grote zendingsbevel in Nederland.
It means it's a very important mission that Jesus sent them on.
En dat betekent dat een heel belangrijke missie is waar Jezus hen heeft ingestuurd.
And the mission he sent them on was to go into all the world and preach the gospel to all creation.
En die missie was om de hele wereld in te gaan en om het evangelie aan heel de schepping te verkondigen.
So Jesus, before he went back to heaven, after he was raised from the dead.
Dus Jezus, voordat hij naar de hemel ging, nadat hij uit de dood was opgewekt.
He told them, I want you to go and preach the gospel everywhere.
Zei hij, ik wil dat jullie overal naartoe gaan en het evangelie verkondigen.
So what is the gospel that he wanted them to preach?
En wat is dat evangelie dat hij wilde dat ze predikten?
Okay, I'm not sure how it's translated in Dutch, but the word gospel simply means good news.
Het woord evangelie betekent goed nieuws.
And it is good news. It's great news.
Het is niet alleen goed nieuws, het is wonderbaarlijk nieuws.
And we're going to look at what that great news is today.
En we zullen vandaag gaan kijken over wat dat goede nieuws is.
Jesus wanted this preached.
Jezus wilde dat die boodschap werd gepredikt.
In Romans chapter 1 verse 16.
Romeinen 1 vers 16.
Paul said, I am not ashamed of the gospel.
Dan zegt Paulus, ik ben niet beschaamd voor het evangelie.
For it is the power of God to salvation.
Want het is Gods kracht tot redding, tot behoud.
The message Jesus wanted preached everywhere is the message that will save people.
De boodschap die Jezus wilde, die overal gepredikt werd, is een boodschap die mensen zal redden.
And so we wonder, well, what is this message?
En dus we stellen ons de vraag, wat is nu deze boodschap?
Well, one thing we can understand about this message.
Eén ding wat we van deze boodschap kunnen begrijpen is.
Is that it's something that we must obey.
Is dat het iets is wat we moeten gehoorzamen.
In 2 Thessalonians.
In 2 Thessalonians.
Chapter 1.
Hoofdstuk 1.
Verse
7 to 9. Vers 7 tot
9. I'll go ahead and read it in English while you're getting it in Dutch. When the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution for those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These will pay the penalty of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his power.
En aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte.
He says that those who do not know God,
hij zegt dat zij die God niet kennen,
and those who do not obey the gospel,
en zij die het evangelie niet gehoorzamen,
will be paid, or they will pay the penalty of eternal destruction away from God.
Zij zullen een straf krijgen van eeuwig verderf ver van Gods aangezicht.
And so, this is, whatever the message is, something in it has to be obeyed.
Wat de boodschap ook is, er zit iets in wat moet gehoorzaamd worden.
And when we think about the gospel,
en wanneer we daaraan denken,
we have to be very careful about it.
Moeten we daar heel voorzichtig mee zijn.
We're talking about God's power to save.
We spreken over Gods kracht om te redden.
And so, if we change it,
als we het dus gaan veranderen,
it doesn't have power to save.
Heeft het geen kracht meer om te redden.
In Galatians 1,
Galaten hoofdstuk 1,
beginning in verse 6,
vers 6,
he says, I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel.
Daar zegt Paulus, het verbaast mij dat jij je zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie.
So here are some Christians.
Dus hier zijn enkele christenen.
And Paul says, you understood the gospel.
En Paulus zegt, jullie hebben het evangelie begrepen.
And now you're turning away from that to believe a different gospel.
En nu keren jullie daarvan af naar een ander evangelie.
But the word gospel is good news, isn't it?
Het woord evangelie betekent goed nieuws.
So he says, which is not really another.
En dat evangelie is niet echt een ander evangelie.
If you change the gospel, it's not the gospel anymore.
Als je het evangelie verandert, dan is het evangelie niet meer.
There's only one gospel.
Er is maar één evangelie.
Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ.
Dat staat verder in vers 7. Er zijn er echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
And so what does he say?
Wat zegt hij?
Even if we or an angel from heaven could preach a gospel to you other than the one we preach to you, let him be accursed or eternally condemned.
Vers 8. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt.
I studied with a young man who had obeyed the gospel some years before.
Ik heb gestudeerd met een jonge man die jaren daarvoor het evangelie had gehoorzaamd.
And then he got mixed up in a strange religion.
En dan raakte hij betrokken bij een vreemde godsdienst.
He believed in another book besides the Bible called Urantia.
Hij geloofde in een ander boek dat bij de Bijbel moet komen en het is called
Urantia.
Het werd genoemd Urantia.
I never heard of it before that.
Ik had er nog nooit van gehoord.
But he believed that it was given by a supernatural being to a man who wrote it all in one night.
Hij geloofde dat een bovennatuurlijk wezen dat gegeven had aan een mens die het over 's nachts had opgeschreven.
And it had a lot of strange teachings, mainly influenced by the Seventh-day Adventists.
En daar stonden allerlei vreemde leringen in, hoofdzakelijk beïnvloed door de zevende dag in Adventisten.
But when we look at this passage,
wanneer we naar deze passage kijken,
and he just read it,
en we Heb ik juist gelezen.
And I asked him, does that book teach a different gospel?
En ik vroeg deze jonge man, leert dat boek een andere evangelie?
He said, yes, it does.
En hij zei, ja, dat doet het.
He says, even though I still believe it was given by a supernatural being.
En toch zegt hij, geloof ik dat een bovennatuurlijk wezen het heeft gegeven.
I'm going to have to throw it away.
Amen. Ik moet het weggooien.
Because it teaches a different gospel.
Omdat het een andere evangelie leert.
There is only one gospel.
Er is maar één evangelie.
Anything else will not save you.
Enig ander iets zal u niet kunnen redden.
And if you teach something else, you will go to hell.
En als je iets anders leert, zult je naar de hel gaan.
We have to be very certain that we know the true gospel.
We moeten heel zeker zijn dat wij het ware evangelie kennen.
How can we be certain?
En hoe kunnen wij daar zeker van zijn?
About what is the one gospel?
Wat dat ene evangelie is.
Where do we start?
Waar beginnen we?
How do we learn what this gospel is?
Hoe leren we wat het evangelie is?
Well, we're going to look at the Old Testament.
We gaan kijken naar het Oude Testament.
That's where the Bible begins.
Dat is waar de Bijbel begint.
Begins with what is called the Law of Moses.
Het begint met wat genoemd wordt de Wet van Mozes.
In the New Testament, it is just termed the Law or the Old Law.
In het Nieuwe Testament wordt het omschreven als de Wet of de Oude Wet.
The Old Covenant.
Het Oude Verbond.
But in Galatians chapter 3.
Maar in Galaten hoofdstuk 3.
In verse 24.
Vers 24.
Go ahead and read that in the Dutch.
Galaten 3 vers 24, daar staat, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
Okay. Therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. And so, he just diagrams the verse here for us.
En hij heeft dus eigenlijk in een volgorde weergegeven wat dit vers zegt.
The old law,
de oude wet,
is a tutor or a teacher,
is een schoolmeester geweest, een
or a schoolmaster, depends on your translation, to bring us to Christ, or until Christ would come.
Totdat Christus zou komen.
So that we would be justified by faith.
Zodat wij rechtvaardig zouden worden door geloof.
So there's something in the old law that was to teach us about Christ.
Dus er is iets in die oude wet die ons over Christus iets zou leren.
And on the left we see a couple of other verses.
En aan de linkerkant zien we nog enkele andere versen.
Romans 15 verse 4.
Romeinen 15 vers 4.
Talks about the Old Testament.
Er wordt gesproken over het Oude Testament.
That those things were written for our learning.
Daar staat dat die dingen geschreven zijn voor onze lering.
That they would give us hope.
Dat ze ons hoop zouden geven.
Well, that has to tell us something about the plan of salvation if it's going to give us hope.
Dat moet ons iets vertellen over dat reddingsplan als het ons hoop gaat geven.
In 1 Corinthians 10 verse 11.
In Korinthe 10 vers 11.
Says we can learn from the examples in the Old Testament.
Daar staat dat we kunnen leren van de voorbeelden uit het Oude Testament.
They were written to teach us.
Zij zijn geschreven om ons iets te leren.
But I want us to look at the 2 Timothy 3.
Ik wil dat we gaan kijken naar 2 Timotheus hoofdstuk 3.
This is an important verse when we talk about the Old Testament.
Dit is een belangrijk vers wanneer we spreken over het Oude Testament.
2 Timothy 3 verse 14 and 15.
2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14 en 15.
Says you, and he's talking to Timothy.
En hij spreekt hier tot Timotheus.
You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them.
Daar staat, blijf jij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie jij het hebt geleerd.
And that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus.
En dat jij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Well, the only scriptures that were around when Timothy was a child were the Old Testament scriptures.
De enige geschriften die er aanwezig waren in de tijd van Timotheus waren de Oud-Testamentische geschriften.
But Paul tells him those scriptures can give you wisdom to salvation through Christ.
En Paulus zegt die geschriften kunnen u wijs maken tot behoudenis in Jezus Christus.
In Ephesians 1.
in Ephesians hoofdstuk 1.
He talks about how the plan of salvation is nothing new.
Daar spreekt hij over hoe het reddingsplan eigenlijk niet iets nieuws is.
Some people have the idea.
Sommige mensen hebben het idee.
That God gave the Old Testament.
Dat God het Oude Testament had gegeven.
And then somehow that didn't work.
En
so,
omdat dat om een of andere reden niet werkte.
He came up with a new plan.
Kwam hij naar voren met een nieuw plan.
And so then Jesus came.
Dus Jezus kwam.
But here he says, no, this was his plan from before he even created the world.
Maar hier zien we dat dat niet klopt, want Gods plan was zo al vanaf de grondlegging van de wereld, vers 4, Efeze hoofdstuk 1.
Can you read these verses in Dutch for us?
Okay, from verse 3 to 4.
Yes.
Vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde.
Now, he says that God chose us in Christ.
Hij zegt hier dat God ons heeft uitverkoren in Christus.
Before the foundation of the world.
Voor de grondlegging van de wereld.
His plan from before he created the world.
Zijn plan nog voordat hij de wereld had geschapen.
Was that those who would be the chosen ones would be the ones in Christ.
Dat zij die de uitverkorenen zouden zij zijn die in Christus zijn.
Now, some people read this and they get the idea that God just chose us and we have no choice in the matter of whether we are chosen or not.
Sommige mensen lezen dit vers en zeggen dat, komen dan met de gedachte naar voren dat wij geen vrije wil hebben. We zijn door God uitgekozen of niet, zeggen ze dan.
But through the whole Bible we have the message that we have free will. We choose to obey God or not to obey him.
Maar doorheen heel de Bijbel zien we de boodschap dat wij een vrije wil hebben. We kiezen ervoor om hem te gehoorzamen of niet te gehoorzamen.
So, we can discuss these verses in particular later if you have a question about it, but we're not going to go into that right now.
We gaan daar nu niet verder op in, maar als je daar vragen over hebt, kunnen we daar later wel wat meer tijd aan besteden.
And by the way, if you have any questions while we go, write it down. You should have paper and pencil there, or a pen.
Als er vragen zijn, er liggen papiertjes, je kunt opschrijven terwijl we doorheen de les gaan.
And we'll try to deal with all the questions later.
En we zullen daar op het einde tijd voor maken om die te beantwoorden.
But the point here is, God's plan in Christ was there from before the foundation of the world.
Maar het punt hier is dat Gods plan in Christus was er al voor de grondlegging van de wereld.
Now this is a very important point we're about to talk about.
Dit is een heel belangrijk punt waar we nu over gaan spreken.
God is holy.
God is heilig.
We've been talking about that some this morning when we worshiped.
We hebben daar net nog wat over gesproken tijdens de aanbiddingsdienst.
We had a reading in Exodus that talked about the priest being holy to the Lord.
We hebben een schriftlezing in Exodus gehad waar gesproken werd over de priesters die heilig waren voor de Heere.
And before the Lord's Supper we read in Peter where he says we must be holy as God is holy.
En voor het avondmaal hebben wij de schriftlezing in 1 Petrus gehad waar gezegd wordt, wees heilig zoals ik heilig ben.
What does it mean to be holy?
Wat betekent het om heilig te zijn?
Holiness is sort of an idea that people kind of understand, but it's hard to define.
Heiligheid is een concept waar mensen wel een idee van hebben, maar het niet goed begrijpen.
The idea of holiness is being special.
Het idee achter heiligheid is om bijzonder te zijn.
That you're for one specific purpose.
Dat jij voor één bepaald doel bent.
When I think World War II ended.
Toen de Tweede Wereldoorlog gedaan was.
There would have been treaties signed.
Dan werden er overeenkomstverdragen getekend.
And from what I remember.
En wat ik me daarvan herinner.
Each treaty was signed with a different pen.
Werd elk verdrag met een verschillende pen getekend.
And that those pens were special. They didn't reuse them for anything else.
Die pennen waren speciaal. Die werden niet voor iets anders gebruikt.
Now, in a sense, those pens were holy.
In een bepaalde zin waren die pennen heilig.
Not holy to God.
Niet heilig voor God natuurlijk.
But holy in the sense that they were for one specific purpose.
Maar heilig in de zin dat zij voor één bepaald doel bestonden.
Well, how is God holy?
Hoe is God heilig?
God is holy because he is completely separate from any sin.
God is heilig omdat hij helemaal verwijderd is van enige vorm van zonde.
God does not is not himself involved in righteousness and sin.
God is niet betrokken bij zowel rechtvaardigheid als zonde.
He is only righteous.
Hij is enkel rechtvaardig.
1 John 1 talks about how God is light and in him there is no darkness at all.
In 1 Johannes daar lezen wij hoe God licht is en dat in hem helemaal geen duisternis is.
And so God has nothing to do with sin.
God heeft niks te maken met zonde.
Okay, well, what does that have to do with us?
Maar wat heeft dat dan voor ons te betekenen?
Well, in Leviticus 20.
In Leviticus hoofdstuk 20.
We're looking back at the Old Testament.
Daar kijken we weer naar het Oude Testament.
Even though this is quoted in the New Testament as well.
En hoewel dit ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald.
He says, thus you are to be holy to me, for I the Lord am holy, and I have set you apart from the nations to be mine.
Zo moeten ook jullie heilig zijn voor mij, want ik de Heer ben heilig. En ik heb u apart gezet van de natie om de mijne te zijn.
He was talking to the Jewish nation.
En hij sprak hier tot het Joodse volk.
And he said, you are a special nation.
En hij zei, jullie zijn een bijzonder volk.
And they weren't special because they had done anything great.
En ze waren niet bijzonder omdat ze iets speciaals hadden gedaan.
They were special because God picked them.
Ze waren bijzonder omdat God hen had uitgekozen.
And he wanted them to be holy.
En hij wilde dat zij heilig zouden zijn.
Because he was going to be their God.
Omdat hij hun God zou zijn.
And for him to really be their God.
En voor hun dat God hun God zou zijn.
As a holy God.
Als een heilige God.
They had to be holy.
Moesten zij zelf ook heilig zijn.
They also had to be separate from sin.
Zij moesten zich ook afscheiden van zonde.
Well, that's always true of God's people, whether it's the nation of Israel or any other people belonging to God.
En dat is altijd waar voor Gods volk, als we nu spreken over het volk van Israël of welk volk dan ook.
We must be holy.
We moeten heilig zijn.
And part of holiness, a big part of holiness.
En een groot deel van heiligheid.
Is living every day of our lives morally upright or righteously.
Betekent dat wij elke dag een morele standaard, een rechtvaardige standaard naleven.
We have to be like God.
We moeten zoals God zijn.
He has nothing to do with sin.
Hij heeft niks met zonde te maken.
That makes him holy.
Dat maakt hem heilig.
And for his people.
En voor zijn volk.
They also have to be separate from sin.
Zij moeten ook afgescheiden zijn van zonde.
So.
Dus.
This is really what life is about.
Dit is eigenlijk waar het leven werkelijk om gaat.
A spiritual fellowship with God.
Een geestelijke gemeenschap, relatie met God.
And I can simplify spiritual fellowship just by saying friendship with God.
En ik kan dat vereenvoudigen door te zeggen een vriendschap met God.
You know how you can have friends.
Je weet hoe je vrienden kunt hebben.
And then you have people that you just do things with.
En je hebt mensen met wie je slechts dingen doet.
Maybe there are people that you thought were friends and then later you find out they're not really your friends. They're just using you for something.
Misschien had je mensen waarvan je dacht dat ze vrienden waren, maar later kom je erachter dat ze je slechts gebruiken voor iets.
Okay. That's not real friendship.
Dat is niet echte vriendschap.
Friendship is when you're thinking on the same line.
Vriendschap is dat je op dezelfde gedachten zit.
And you're doing things together because you enjoy being together and you're interested in the same thing.
En dat je samen dingen doet en dat je dat fijn vindt en dat je dezelfde interesse hebt in dezelfde dingen.
And that's how we're supposed to be with God.
En zo moeten wij met God zijn.
The things that God is interested in.
De dingen waar God in geïnteresseerd is.
Righteousness.
Rechtvaardigheid.
Justice.
Gerechtigheid.
Love.
Liefde.
The great things that the Bible teaches us about.
De grote dingen waar de Bijbel over spreekt.
That should be what we're interested in as well.
Dat is waar wij moeten geïnteresseerd in zijn.
We should be living our lives with Him.
We moeten onze levens met Hem leiden.
In friendship.
In vriendschap.
But God is holy.
Maar God is heilig.
That means we have to be holy to have that kind of relationship with Him.
En dat betekent dus dat wij ook heilig moeten zijn om die relatie met Hem te kunnen hebben.
But we have a problem.
Maar we hebben een probleem.
And the problem is sin.
En dat probleem is zonde.
Sin, in here you can see it's darkness.
Zonde, zoals je ziet op het beeld, is duisternis.
God is light.
God is licht.
Sin is darkness.
Zonde is duisternis.
Well, if we're in sin,
als wij in zonde zijn,
we're separated from the light, aren't we?
Worden wij gescheiden van het licht.
We're separated from God.
Dan zijn we gescheiden van God.
We cannot be God's friend.
We kunnen Gods vriend niet zijn.
When we're sinning.
Wanneer we zondigen.
Think of having a friend.
Denk aan het hebben van een vriend.
And they do something that is just horrible.
En die doet iets wat heel vreselijk is.
You can't even stand to look at them anymore.
En je kunt ze zelfs niet meer aankijken.
That's how God is with us when we sin.
En dat is hoe God met ons is wanneer wij zondigen.
He hates sin.
God haat zonde.
In Habakkuk.
In Habakkuk.
Chapter 1, verse 13.
Hoofdstuk 1, vers 13.
He says of God, you are of purer eyes than to behold evil and cannot look upon wickedness.
Daar staat, jij die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt gij de trouweloze en zwijgt zij?
God just can't stand to look at sin.
God kan er niet tegen om zonde te aanzien.
It's against everything that he is.
Het gaat tegen alles in wie hij is.
Sin separates us from God.
Zonde scheidt ons van God.
Isaiah told the nation of Israel.
Jesaja, de profeet, vertelde het volk Israël.
They were wondering, why doesn't God listen to our prayers?
Ze vroegen zich af, waarom luistert God niet naar onze gebeden?
He says, it's not because God is too weak.
Hij zei, het is niet omdat God onmachtig zou zijn.
He has the power to answer your prayers.
Hij heeft de macht om te luisteren naar uw gebeden.
The problem is you.
Het probleem zijt jij.
Your iniquities, your sins have separated you from God.
Uw zonden hebben u gescheiden van God.
And your sins have hidden his face from you.
En uw zonden hebben zijn aangezicht voor u verborgen.
When we sin,
wanneer wij zondigen,
God face just turns away. He can't stand to see that.
Dan keert God zijn gezicht om. Hij kan daar niet naar kijken.
And our friendship with God is destroyed.
En onze vriendschap met God wordt vernietigd.
Sin comes between us and God.
Zonde komt tussen ons en God.
In Ephesians chapter 2 verse 1.
In Ephesians 2 vers 1.
Talking about the Gentiles.
Waar gesproken wordt over heidenen.
He says, you were once dead in trespasses and sin.
Daar zegt hij tegen de heidenen, jullie waren eens dood in jullie zonden en overtredingen.
When we are separated from God.
Wanneer wij van God worden gescheiden.
That's called death.
Dan wordt dat dood genoemd.
Well, we're still alive though, aren't we?
Maar toch leven we nog. Niet.
Still breathing, we're eating, we're walking around.
We ademen, we leven, we wandelen rond.
We're zombies, aren't we?
We zijn zombies.
Because we're dead.
Omdat we dood zijn.
Well, we're dead in the sense that the whole purpose of our life is over.
We zijn dood in die zin dat de bedoeling van ons leven voorbij is.
We were created to be friends with God.
Wij zijn geschapen om vrienden van God te zijn.
And when we sin, that friendship is cut off.
En wanneer wij zondigen, wordt die vriendschap verbroken.
And we're just dead.
En zijn we dood.
And we can call that spiritual death.
En we kunnen dat een geestelijke dood noemen.
Because we're physically alive but spiritually dead.
Omdat we fysiek nog leven, maar geestelijk dood zijn.
In Ephesians chapter 6, or sorry, Romans chapter 6.
In Romeinen hoofdstuk 6.
Verse 23, the last verse.
Vers 23.
Paul says the wages of sin is death.
Daar zegt Paulus, het loon van de zonde is de dood.
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus.
Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Jezus Christus.
We'll look at that last part later.
En het laatste stuk, daar zullen we zelfs nog op terugkomen.
But here he says the wages of sin is death.
Maar hier zegt hij dat het loon van de zonde is dood.
What are wages?
Wat is een loon?
It's what you deserve for your work, isn't it?
Het is wat je verdient voor wat je gewerkt hebt.
And he says, when we sin,
en hij zegt, wanneer wij dus zondigen,
what we deserve from that is death.
Wat wij daarvan verdienen, is de dood.
Sin is directly connected to death.
Zonde wordt direct verbonden met de dood.
And this, but, you know, we can just be thankful we haven't sinned, right?
We kunnen dan dankbaar zijn dat we allemaal nog niet gezondigd hebben.
No. Romans 3:23. Paul is talking to these Christians in Rome.
Daar spreekt Paulus tot christenen in Rome.
The Jews were thinking, oh, those Gentiles sure are sinful.
De Joden daar die dachten, oh, die heidenen, dat zijn zondaren.
Then Paul starts talking about the sins of the Jews as well.
En dan begint Paulus te spreken ook over de zonden van de Joden.
And he comes to this statement.
En hij komt tot deze verklaring.
All have sinned and fall short of the glory of God.
Waar hij zegt, alle hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid.
That doesn't mean every person who's ever lived.
Dat betekent niet elke persoon die ooit geleefd heeft.
Jesus didn't.
Jezus heeft niet gezondigd.
Babies don't.
Babies hebben niet gezondigd.
But the people who can understand this.
Maar de mensen die dit kunnen verstaan.
We've all sinned.
We hebben allemaal gezondigd.
That's a problem.
En dit is een probleem.
And that's bad news.
En dat is slecht nieuws.
But isn't the gospel good news?
Maar is het evangelie dan geen goed nieuws?
We've just been talking about bad news so far.
We hebben tot nu toe over slecht nieuws gesproken.
Well, let's keep on talking about bad news and then we'll get to the good news.
Laten we daar nog wat meer over spreken en dan naar het goede nieuws komen.
So we have these consequences of sin.
Wat zijn de gevolgen van zonde?
There's spiritual death, where our friendship with God is destroyed.
Er is de geestelijke dood waarin onze vriendschap met God vernietigd is.
There's also physical death.
Er is ook de fysieke dood.
That's not necessarily a result of our sin.
En dat is niet noodzakelijk een gevolg van onze persoonlijke
zonde. But it's a result of sin.
Maar wel een gevolg van zonde.
When Adam and Eve sinned.
Toen Adam en Eva zondigden.
They were cursed by God.
Werden ze door God vervloekt.
They were kicked out of the Garden of Eden.
Ze werden uit de Hof van Eden geworpen.
Because God said, if they stay, they may eat of the tree of life and live forever.
Omdat God zei, als ze zouden blijven, zouden ze wel eens van de boom van het leven, boom des levens kunnen eten en voor eeuwig kunnen leven.
And he says, we're going to die now.
En hij zei, we gaan nu sterven.
From the dust you were taken, for dust you are, and to the dust you shall return.
God zei, je bent uit het stof gemaakt en tot het stof zult gij terugkeren.
So, physical death is also a result of sin.
Dus de fysieke dood is ook een gevolg van zonde.
There's also a price for sin.
Er is ook een prijs voor de zonde.
Right, so, we've been talking about consequences of sin.
Dus we spreken over de gevolgen van zonde.
Our friendship with God is cut off.
Onze vriendschap met God wordt afgesneden.
We die physically.
We sterven fysiek.
But also, God is a judge.
God is ook een rechter.
When you break a law,
als jij een wet overtreedt,
and you come before the judge,
en als jij voor de rechter komt,
yeah, there may be other consequences from what you did.
Er kunnen misschien ook andere gevolgen zijn voor wat jij gedaan hebt.
But the judge says, okay, there's a penalty.
Maar de rechter zegt dan ook, er is een straf.
It might be jail time.
En dat kan gevangenisstraf zijn.
Might be a fine.
Een boete kan het zijn.
But there's something that you owe, a price you must pay because of what you did.
Maar er is iets wat jij verschuldigd bent, een prijs die jij moet betalen om wat jij gedaan hebt.
Guess what the price for sin is.
Denk eens na wat de prijs voor de zonde is.
Death.
Dood.
Or you could say the price is life.
Of je kunt ook zeggen dat de prijs leven is.
God requires the life, your life.
God verwacht leven, uw leven.
As a penalty for your sin.
Als een straf voor uw zonde.
He says, well, you've already been cut off from God just because he can't have anything to do with sin.
Je bent al afgesneden van God omdat hij niks met zonde te maken kan hebben.
But also God says, here's the penalty you're going to have to pay.
Maar God zegt ook, hier is de prijs die jij daarvoor moet betalen.
You must die to pay for your sin.
Jij moet sterven om voor die zonde te betalen.
Okay, and so we see in Hebrews 9, verse 22.
En we zien in Hebreeën hoofdstuk 9, vers 22.
Without the shedding of blood, there can be no remission or forgiveness of sin.
Waar staat dat zonder bloed vergieten er geen vergeving van zonde kan geschieden?
If we want forgiveness,
als wij vergeving willen krijgen,
there has to be death.
Dan moet er een dood zijn.
Of course, that's a problem for us.
Maar dat is voor ons een probleem.
We're going to see this in a moment, I think, but if we die,
als wij sterven,
for our sin,
voor onze zonde,
that's not going to do us any good.
Dan zal ons dat geen goed doen.
Because we're sinners.
Want we zijn zondaren.
We deserve death anyway.
Wij verdienen de dood sowieso.
That's not going to help us in restoring that relationship with God.
Dat zal ons niet helpen om die relatie met God terug te herstellen.
So there's going to have to be some other way.
Dus dat moet een andere manier zijn.
But we have three deaths because of sin.
Er zijn drie soorten doden, of de dood, in drie manieren.
Because of our sin.
Omwille van onze zonde.
Our friendship with God is cut off.
Wordt de vriendschap met God afgesneden.
Because of Adam and Eve's sin, we die physically.
Omwille van de zonde van Adam en Eva sterven wij fysiek lichamelijk.
But as a just God, God also requires death as a payment for sin.
Maar omdat God rechtvaardig is, verwacht hij ook de dood als een straf, als een prijs die betaald moet worden.
Okay, and so that's, he calls this judicial death, because it is the sentence handed down by God as the judge.
En het is dus de straf die God daaraan gekoppeld heeft.
And so, he says here, this is a problem for us.
En dat is dus een probleem voor ons.
Because we cannot pay the price ourselves and live.
Wij kunnen die prijs niet zelf betalen en dan toch nog leven.
Okay. Well, we're already going to die physically, aren't we?
We gaan sowieso allemaal fysiek sterven.
If we die, that's a result of Adam and Eve's sin.
Als we sterven, is dat een gevolg van de zonde van Adam en Eva.
So, dying isn't really going to make up for what we've done.
Ons sterven zal niet goed maken voor wat we gedaan hebben.
So we have a problem.
Dus we hebben een probleem.
Okay, but here's the good news.
Hier is het goede nieuws.
The gospel.
Het evangelie.
God is a merciful God.
God is een barmhartig God.
And in his mercy,
en in zijn genade,
he has provided another way.
Heeft hij een andere manier voorzien.
Still through death.
Nog steeds door de dood.
But not our death.
Maar niet onze dood.
So, in the Old Testament,
in het Oude Testament,
God gave a day.
Gaf God een dag.
That was called the Day of Atonement.
Die de verzoeningsdag werd genoemd.
Okay, and so he says in Leviticus 16, verse 30, it is on this day that atonement shall be made for you to cleanse you. You will be clean from all your sins before the Lord.
Daar staat, want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren.
Atonement, from what I understand of the word,
verzoening, wat ik daaruit begrijp,
is the idea that our sins are covered up, where God doesn't see them anymore.
Is het idee dat God onze zonden toebedekt. Ze zijn niet meer zichtbaar.
And so he gives a little picture of it here.
Dus daar wordt een klein tekening van gegeven.
The sin is covered.
De zonde wordt bedekt.
And then we're brought back into friendship with God.
En we worden terug in die vriendschap met God hersteld.
He says, your sins will be atoned for.
Uw zonden zullen verzoend worden.
And that means that there will be, what is he, how does he word it there? He says, you will be clean from all your sins.
Dus die verzoening, de zonden zullen gereinigd worden.
And so, whatever happened to bring this atonement,
wat ook gebeurde om deze verzoening te brengen,
was to take away their sin.
Het was om de zonde weg te nemen.
Okay, so we're still learning from the tutor that is the Old Testament.
En we leren nog steeds van die schoolmeester die het Oude Testament was.
So, this atonement brings sanctification.
Deze verzoening brengt heiliging.
That's a nice big word.
Dat is een groot en moeilijk woord.
It just means we're made holy.
Dat betekent wij worden heilig gemaakt.
Remember, holiness is separated, being separated from sin.
Herinner u, heiligheid betekent apart van de zonde zijn.
Well, if God forgives the sin and takes it out of the way.
Wel, als God de zonde wegneemt.
Then we're holy.
Dan zijn we heilig.
We're sanctified.
We zijn geheiligd.
And that brings reconciliation.
En dat brengt verzoening.
Which means we're friends again.
We zijn terug vrienden.
We're friends with God.
We zijn terug vrienden met God.
Okay. So we have in the Old Testament.
Dus in het Oude Testament.
Blood atonement.
Hebben
the atonement being made through blood.
De verzoening die door het bloed.
You remember we read without the shedding of blood there's no forgiveness of sin?
Herinner je dat we lazen zonder bloedvergieten kan er geen vergeving geschieden?
Well, on the day of atonement,
al op die verzoening,
the way they did it was they made a sacrifice of an animal.
Brachten zij het offer van een dier.
Okay. And so that was the judicial death. That was the penalty for sin that God demanded.
Dat was de straf voor de zonde die God vereiste.
At least it's a picture of it.
Tenminste, het is een beeld daarvan.
And that resulted in the sins being taken away and the people were made holy.
En dat resulteerde in de zonden die werden weggenomen, dus dat de mensen heilig werden gemaakt.
Which resulted in justification.
Dus zij werden gerechtvaardigd.
When you stand before the judge.
Als jij voor de rechter staat.
And he says, okay, everything here is right. You're free to go. You're not guilty.
Als hij zegt, ja, alles is rechtgemaakt. Je bent vrij om te gaan. Je bent niet schuldig meer.
You're justified.
Dan ben je gerechtvaardigd.
And so, when we stand before God after he has made us holy.
Dus als wij voor God staan, nadat hij ons heilig heeft gemaakt.
We stand before him justified, being declared not guilty of any sin.
Dan staan wij voor hem gerechtvaardigd. Onschuldig verklaard aan zonde.
And that leads to being brought back into friendship with God.
En dat resulteert in dat wij terug vrienden met God zijn.
Okay. So here's a picture of what happened in the Old Testament.
Hier is een beeld van wat er gebeurde in het Oude Testament.
There's a sinner.
Daar is een zondaar.
And he needs forgiveness.
En hij heeft vergeving nodig.
Well, the only way to be forgiven is for a life to be given.
De enige wijze waarop die zondaar vergeven kan worden, is dat er een leven wordt gegeven.
There has to be some sort of death.
Er moet een dood plaatsvinden.
But it can't be his death.
Maar het kan niet zijn dood zijn.
He's going to die anyway because of sin.
Hij zal sowieso sterven omwille van zonde.
It has to be the death of an innocent person.
Het moet de dood zijn van een onschuldig iemand.
And in this case, it was an innocent animal.
En in dit geval was het een onschuldig dier.
And so they would make a sacrifice.
Dus zij zouden een offer brengen.
They would kill the animal.
Het dier doden.
And in a sense, the sins of the sinner are transferred to the animal.
En op een bepaalde wijze worden de zonden van de mens op dat dier overgebracht.
Now, of course, animals can't have sin.
Maar natuurlijk. Dieren kunnen geen zonde hebben.
But this was God's way of teaching about what he was going to finally do through Christ.
Maar dit is Gods wijze manier om te leren wat hij uiteindelijk zou doen als Christus zou komen.
And so the idea was, now that the animal is dying to pay the penalty for the sinner's sin.
Dus het idee was dat het dier de prijs zou betalen van de zonde van de mens.
So his death represents the death of the sinner.
Dus het dood van het dier geeft de dood van de mens weer.
So the judicial death, the death that God demands as a price for sin.
Dus de dood die God verwacht als een prijs voor de zonde.
Is paid.
Is dan betaald.
And yet the sinner.
En toch de zondaar.
Is still alive.
Leeft dan nog.
In fact, he's not a sinner anymore.
Hij is dan ook geen zondaar meer.
He's been made holy.
Hij is heilig gemaakt.
Because God says the penalty is paid. And now I'm not going to hold that against you anymore.
Omdat God zegt, de straf is betaald en ik ga dat niet meer tegen u houden.
So you see the justice of God.
Dus je ziet Gods rechtvaardigheid.
still the penalty has to be paid.
Want de straf moet nog steeds betaald worden.
But also the mercy of God.
Maar ook God zijn genade.
He says, okay, you can't really pay the penalty yourself.
Want hij zei, jullie kunnen de straf zelf niet
so
betalen.
I'm going to provide another way.
Dus ik ga een andere wijze, een andere oplossing geven.
Where someone else can pay the penalty for you.
Waar iemand anders voor u de straf kan betalen.
Now, again, animals couldn't really do that.
Nu, opnieuw, dieren konden dit niet echt doen.
But God was teaching about Christ.
Maar God leerde daardoor over Christus.
But what was it that God really looked at when they made these animal sacrifices?
Maar waar keek God echt naar wanneer zij deze dierlijke offers brachten?
God was looking at their faith.
God keek naar hun geloof.
Now here is a picture of a woman taking some pills.
Hier is een foto van een vrouw die wat pillen neemt.
Why do you take pills?
Waarom neemt je medicijnen?
Because you believe the doctor when he says that that's going to help you.
Omdat jij de dokter gelooft wanneer hij zegt dat zal u helpen.
If you don't have faith in the doctor,
als jij geen geloof in de dokter hebt,
you're not going to take the pills.
Gaat je de pillen niet nemen.
Okay. Well, they were to make these sacrifices because they believed God.
Zij brachten deze offers omdat zij in God geloofden.
He made a promise to them.
Hij maakte hen een belofte.
If you will do this,
als jij dit doet,
your sins will be forgiven.
Zullen uw zonden vergeven worden.
Now, again, the actual sacrifice itself didn't take away their sin.
Nu, het offer op zich nam de zonde niet weg.
Those animals couldn't do that.
Want die dieren konden dat niet.
He tells us that very clearly in the book of Hebrews, that the blood of bulls and goats cannot take away sin.
In het boek van Hebreeën wordt dat heel duidelijk geleerd, dat het bloed van bokken en geiten de zonde niet konden wegnemen.
But God saw their faith.
Maar God zag hun geloof.
And he forgave their sin because of it.
En hij vergaf hun zonde daarom.
Okay. So, what was it that was so important to God?
Wat was zo belangrijk voor God dan?
From the very beginning.
Vanaf het begin.
Going back to Abel, the son of Adam and Eve.
Zoals we als teruggaan naar Abel, de zoon van Adam en Eva.
In Hebrews chapter 11, it talks about all of these people.
In Hebreeën hoofdstuk 11 wordt over al deze mensen gesproken.
That by faith they did something.
Dat door geloof zij iets deden.
By faith, Abel offered a better sacrifice than his brother Cain.
Door geloof offerde Abel een beter offer dan zijn broer Cain.
By faith, Noah prepared an ark.
Door geloof maakte Noah de ark gereed.
By faith, Abraham obeyed God to go out from his family and his city.
Door geloof gehoorzaamde Abraham God door weg te gaan van zijn familie op weg.
And we can go through all these things. There's lots more in the book of Hebrews 11 as well.
We kunnen doorheen al die dingen gaan. Er is nog veel meer in het in Hebreeën hoofdstuk 11.
But he says God was interested in their faith.
Maar dat staat, God was geïnteresseerd in hun geloof.
But it was a faith that led them to obey him.
Maar het was een geloof dat leidde tot gehoorzaamheid in hem.
And genuine faith, real faith,
een oprecht geloof,
requires action from your belief.
Dat vereist een handel van wat zij geloven.
Now, there were people who made sacrifices to God in the Old Testament.
Dus in het Oude Testament waren er mensen die offers brachten.
Who did not really have faith.
Die geen geloof hadden.
They believed something about the sacrifice was going to do them good.
Ze geloofden iets van dat het offer hun goed zou doen.
But they didn't live their lives according to the will of God.
Maar ze leefden hun leven niet naar de wil van God.
And so God told them, I don't want your sacrifices.
Dus God zei, ik wil jullie offers niet.
I hate it.
Ik haat ze.
I hate the trampling of my courts, he says in Isaiah, I believe.
Ik haat dat jullie mijn hof vertrappelen, zoals Isaiah zegt.
Because they didn't really have faith in God.
Omdat zij niet echt geloof hadden in God.
They had faith that the action of sacrificing to him would do something for them.
Zij hadden geloof dat het offer brengen, het offeren hen iets goed zou doen.
But they didn't believe God.
Maar ze geloofden niet in God.
In Romans chapter 10 verse 17.
Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
Tells us that it's not any faith that we can follow.
daar staat dat we niet zomaar in welk geloof kunnen volgen.
Many people have strong faith in a lot of different things.
Veel mensen hebben sterk geloof in veel verschillende dingen.
But Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Maar Romeinen hoofdstuk 10 vers 17 zegt dat het geloof komt uit het horen en het horen door het woord van Christus.
The faith that will save.
Het geloof dat iemand kan redden.
The faith God is looking for.
Het geloof waar God naar op zoek is.
Is faith that comes from what He has told us.
Is het geloof dat voortkomt uit wat Hij heeft gezegd tot ons.
That's what all of these people had in common.
En dat is wat al deze mensen gemeenschappelijk hadden.
And that's what we must have if we are going to be saved as well.
En dat is wat wij ook moeten hebben als wij gered willen worden.
In Hebrews 11 verse 6.
In Hebreeën 11 vers 6.
He says, without faith it is impossible to please him or God.
Daar zegt hij, zonder geloof het is onmogelijk om God welgevallig te zijn.
For he who comes to God must believe that he is and that he rewards those who diligently seek him.
Want hij die tot God komt moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken.
Okay, now, do you believe you're saved?
Geloof jij van jezelf dat jij gered bent?
If you believe that you are saved.
Als jij gelooft dat jij gered bent.
I'd appreciate it if you can.
Ik zou het waarderen als je dat dan kunt.
So maybe write down when you were saved or how you were saved.
Om dan voor jezelf op te schrijven wanneer jij gered bent. En hoe jij gered bent.
Not for me to read.
Niet voor mij om te lezen.
But I want you to look at it after we're through.
Maar ik wil dat jij daar naar kijkt nadat we klaar zijn als met les.
Okay. Just to, because sometimes.
Want soms.
When we get through with the lesson.
Als we klaar zijn met de les.
People change their minds about how they were saved.
Veranderen mensen hun gedachten over hoe ze gered zijn.
But to keep yourself honest, maar, if you write it down now.
Maar om jezelf eerlijk te houden, dus dat je het nu opschrijft.
You can know, okay, that's how I believed I was saved before.
Dan kun je inderdaad zeggen, ah ja, dat is hoe ik geloofde, hoe ik gered was.
Right. So if you can do that, that would just be useful for you.
Als je dat dus kunt doen, dat zou nuttig zijn voor jezelf.
All right. But without faith.
Maar zonder geloof.
It's impossible to please God.
Het is onmogelijk om God te plezieren.
That's one thing that you just have to have.
Dat is iets wat je moet hebben.
Now, there are many people who were baptized as babies.
Er zijn veel mensen die gedoopt worden als kleine babytjes.
How much faith was involved in that?
Hoeveel geloof is daarmee gepaard gegaan?
Well, people say, but my parents had faith.
Maar mensen zeggen, oh, mijn ouders hadden geloof.
He doesn't talk about that, does he?
Maar daar spreekt hij toch niet over.
You must have faith.
Jij moet geloven.
You cannot please God without faith.
Jij kunt God niet welgevallig zijn zonder geloof.
Because you must believe.
Want jij moet geloven.
Not only that he is. Not only that there is a God.
Niet alleen dat God bestaat.
But that he rewards those who diligently seek him.
Maar dat hij hen beloont die hem ernstig zoeken.
What kind of faith is this?
Wat soort geloof is dit?
It's an active faith, isn't it?
Het is een actief geloof.
This is not a faith where, okay, I believe in God.
Het is niet een geloof dat zegt, okay, ik geloof in God.
And so I'm fine.
En dus alles is in orde.
This is a faith that says, I believe in God.
Dit is een geloof dat zegt, ik geloof in God.
And because I know he's a holy God.
En omdat ik weet dat hij een heilig God
and
is.
I want to be with him.
En omdat ik met hem wil zijn.
I want to be holy.
Wil ik ook heilig zijn.
That's the faith that will please God.
Dat is het soort geloof dat God zal plezieren.
Faith requires belief-based action.
Dus geloof vereist een actie die voortkomt uit dat geloof.
Alright, so what does the Old Testament teach us?
Wat leert het Oude Testament ons?
Through the sacrifice of these animals.
Dus door de offers van deze dieren.
The innocent sacrifice.
De onschuldige offer.
That does not deserve to die for its own sin.
Die niet verdient om te sterven voor hun eigen zonde.
The sin is transferred from the sinner to the sacrifice, essentially, is that's kind of the picture.
Wordt het beeld gegeven dat de zonde van de zondaar naar het offer gingen.
And so the death of the animal represents the death of the sinner.
Dus de dood van het dier geeft de dood van die mens weer.
And then God says the penalty is paid.
En dan zegt God, oké, de straf is betaald.
And he makes us holy again.
En hij maakt ons terug heel.
So that we can be friends with him.
Dus dat we terug vrienden met hem kunnen zijn.
That's what we learn from the Old Testament.
Dat is wat we leren van het Oude Testament.
And we see the justice and the mercy of God.
En we zien de rechtvaardigheid en de barmhartigheid.
We learn about sin.
We leren over zonde.
About sacrifice.
Over offer.
About holiness.
Over heiligheid.
About all these things.
Over al die dingen.
Just from the Old Testament.
Dus enkel van het Oude Testament.
So, was this God's plan from the beginning?
Dus was dit God's plan vanaf het begin?
Yes. Through the whole Bible we have the same message.
Ja, doorheen de hele Bijbel hebben wij dezelfde boodschap.
Alright, and I think this is a good time to take a short break.
Okay, we zullen even tijd nemen om hier te pauzeren.